Hallo allemaal en welkom bij Female Boss. Female Boss is er om vrouwen te inspireren en te motiveren. Van innovatieve studentes tot succesvolle social influencers. En van visionairs en leiders tot goeroes uit het bedrijfsleven. Sterke vrouwen die op hun manier het verschil maken, worden in deze show in de spotlight gezet. Welkom allemaal bij alweer de laatste aflevering van dit seizoen. Maar we gaan natuurlijk uit met een knaller, want in deze aflevering spreek ik met female boss Fleur Hofstra. Deze powervrouw is nog maar 30 jaar, maar is nu al verantwoordelijk voor de marketing van Puma in Europa. En dat is best iets om trots op te zijn, want Puma is met een omzet van 5,5 miljard euro in 2019 één van de meest toonaangevende sportmerken ter wereld. Het merk maakt zich al jaren sterk voor de positie van vrouwen in de samenleving. Fleur wilde dit in Nederland uitbreiden en richtte daarom de Puma Academy op. De Puma Academy is een gratis female empowerment platform om de ontwikkeling en empowerment van jonge vrouwen te stimuleren door hen te educaten op onderwerpen die op school nou net niet aan bod zijn gekomen. Denk aan topics als carrièreplanning, leren onderhandelen en hoe om te gaan met stress. Er zijn inmiddels al 2 leergangen geweest waarin vrouwelijke experts masterclasses geven over deze belangrijke onderwerpen. In deze podcast deelt Fleur onder meer met ons hoe zij haar passie heeft gevonden, hoe zij op zo'n jonge leeftijd al deze positie heeft bereikt en welke lessen ze hierbij heeft geleerd. Luister snel mee voor een goede dosis inspiratie en motivatie dus. Welkom Fleur, super tof dat je er bent.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Te gek. We gaan beginnen. Wie was vroeger jouw grote voorbeeld of rolmodel?
Ja, ik weet dat je elke podcast begint met deze vraag. Ik vind het ook een hele leuke vraag. Ik heb helaas niet een heel spannend antwoord. Ik heb niet echt één rolmodel gehad in mijn jeugd. Ik was bijvoorbeeld wel heel erg fan van Destiny's Child, Spice Girls natuurlijk. Misschien weet je ook nog wel de eerste idols. Volgens mij was ik toen een jaar of 11 en toen was ik helemaal fan. Toen vond ik Davy heel cool.
Oh, ja, ja.
Ken je die nog?
Ja, met het dreadlock.
Precies. Ja, ja. Dus ik vond haar wel heel cool. Misschien ook wel omdat zij een beetje een andere stijl had en echt wel haar eigen ding zeg maar deed.
Ja.
En wel heel leuk, want ik ging altijd met mijn vader gingen we dan mijn eigen cd's maken. Dus dan ging ik mijn eigen tracks uitzoeken, mijn lievelingsliedjes zeg maar van die artiesten. En dan ook de hele album, zeg maar, erbij de cover. En zelfs op die cd's kon je dan van die stickers plakken. zodat het een echte cd
de
leek.
Tijd maar, voor Spotify.
Ja, precies, de tijd voor Spotify. Dus dat deed ik wel. Maar of ik dan zeg maar echt Davy wilde worden. Of Beyoncé of Kelly Rowland. Of, dat had ik denk ik niet echt. Maar goed, ik vind het wel heel goed dat je deze vraag stelt. Want het is schijnbaar wel heel belangrijk dat je rolmodellen hebt in je leven, hè? Volgens mij is het zelfs zo dat je als vrouw zijnde succesvoller ook bent als je rolmodellen hebt gehad. Dus ik denk wel dat het heel goed is om je gewoon te omringen met vrouwen die je waar je tegenop kijkt of die jou inspireren of die je kunnen supporten. Dat kunnen natuurlijk bekende mensen zijn of onbekende mensen.
Ja.
En dat probeer ik wel heel erg te doen. Ik denk dat ik dat vroeger ook wel deed. Zoveel mogelijk mensen om je heen verzamelen die ook positief zijn. Maar die ook nu bijvoorbeeld gewoon in het leven staan zoals je zelf ook staat.
Mm-hmm.
En die je ook echt wel supporten en niet alleen maar beren op de weg zien, maar ook juist je elkaar verder wil brengen en een beetje die sisterhood gevoel zeg maar kunnen geven.
Ja.
Dus ja, ik zou zeker wel echt aanraden voor mensen, jonge meiden, maar eigenlijk iedereen wel. Van joh, omring je gewoon met mensen die jouw energie geven.
Ja.
En die positieve energie geven en ook echt wel kunnen inspireren.
Ja, en heb jij zo iemand nu in jouw leven? Dus niet toen je jonger was, maar nu op dit moment?
Ik heb niet per se denk ik één iemand. Nee, die echt zeg maar dan nu mijn voorbeeld bijvoorbeeld is. Maar ik kijk wel heel erg om me heen. Of naar vrouwen die ik niet ken. Of maar vrouwen die om mij heen zijn. Hè, of dat nou vriendinnen zijn of kennissen. Die me kunnen inspireren. En dat zijn over het algemeen. Probeer ik echt zoveel mogelijk negatieve mensen uit mijn leven. Dus ik ben daar ook wel selectiever denk ik in geworden in de afgelopen jaren.
Ja.
Dat ik echt wel kijk van ben jij gewoon een beetje hetzelfde, of sta jij hetzelfde in het leven als dat ik sta? En wil je ook gewoon bepaalde dingen bereiken en doen en gewoon die positieve energie? Dat zoek ik wel heel erg in mensen.
Ja. Je bent marketing manager bij Puma. Kun je ons iets meer vertellen over wat je zoal in die functie doet? Hoe ziet een dag van Fleur eruit als marketing manager?
Ja, nou, die ziet er elke dag echt heel anders uit. Maar goed, dat hebben volgens mij alle marketing managers. Nou ja, ik ben 2,5 jaar, bijna 3 jaar alweer geleden, ben ik bij Puma begonnen. Daarvoor werkte ik bij The Athlete's Foot, sneakerformule. En ik begon eigenlijk bij Puma als marketing manager voor de Benelux. En daar hield ik me bezig met trade marketing, brand marketing. En PR en het werken met creatives, met artiesten, influencers wil ik eigenlijk niet meer zeggen. Daarom noem ik het creatieve mensen.
Yeah.
En trade marketing, dat was eigenlijk alles wat te maken heeft met onze klanten, onze partners. Mm-hmm. Dus dat kan een hele mooie windowcampagne, een etalagecampagne zijn bij een klant, tot aan een event in een winkel, tot aan een sterke social campagne. Ga maar door van een bijkorf tot aan een patta, zeg maar. Nou, brand marketing, dat spreekt denk ik voor zich, hè? Dus heel erg, wat wil je vertellen als merk zijnde? Hoe wil je echt je brand heat vergroten? Awareness creëren, maar bijvoorbeeld ook hele toffe events organiseren in de Benelux als we een bepaalde nieuwe schoen gingen lanceren. En een stuk PR en het, dus het werken met creatieve mensen. Dat noemen wij eigenlijk de Puma Fam. Dus dat zijn lokale artiesten, lokale YouTubers, andere creatieve talenten met wie we werken. En natuurlijk eigenlijk de volledige strategie, de jaarplannen, verantwoordelijk voor de marketingbudgetten. En dat heb ik dus 2,5 jaar ongeveer gedaan. Hele toffe job, heel erg naar mijn zin gehad. En nu ben ik eigenlijk sinds januari begonnen in een internationale marketingrol binnen Puma. Waar ik echt focus op strategische accounts. Dus je moet je eigenlijk voorstellen dat we een heel groot deel van onze business doen wij met internationale accounts zoals Foot Locker. Mm-hmm. Die eigenlijk net zo'n groot merk zijn als wij zelf. Yeah. Met ook een vergelijkbare omzet. En vanuit eigenlijk meer een strategische rol kijk ik dus hoe we het Puma-aandeel kunnen vergroten, omzet kunnen vergroten, consument nog meer Puma-minded kunnen maken. En daar komen natuurlijk ook weer heel veel toffe campagnes bij kijken, maar dan dus ook meer op internationaal gebied.
Yeah.
Dus zo gaan we bijvoorbeeld in september een hele toffe exclusieve sneaker voor Foot Locker lanceren tijdens Paris Fashion Week.
Oh, wow.
Dus dan gaan we, dan willen we natuurlijk een hele activatie eromheen doen in Parijs en daar een hele mooie campagne van maken. Maar bijvoorbeeld ook basketbal zijn we echt heel erg aan het verbreden. Zijn we onwijs aan het groeien. Dus ook daar hele mooie activaties, events voor organiseren. Met de juiste basketballers weer toffe shoots doen. Maar ook weer het creatieve talent in de spotlights zetten. Maar ook de digitale strategie samen met Foot Locker echt uitbreiden. En kijken van hoe kunnen we nou die customer decision journey nog meer optimaliseren. Dus heel gevarieerd en ook wel heel leuk. Ik heb dus echt wel een hele toffe job gedaan. Eerst in een Benelux rol.
Ja.
En die switch nu naar een internationale rol is ook wel echt heel erg leuk. Ja. Jammer dat we nog niet heel veel kunnen reizen. Maar goed, het ziet er naar uit dat dat natuurlijk wel weer gaat veranderen. Dus daar heb ik ook wel heel veel
dat
zin
in. Dat zou ook onderdeel van jouw baan zijn.
Ja, klopt.
Gek.
Dus dat is ook wel weer leuk als het straks kan. Ja.
Ja, waanzinnig. Ja, want je hebt dus recent een promotie gemaakt van je rol als marketing manager van de Benelux naar een rol waarin je verantwoordelijk bent voor Europa. Zijn er nieuwe uitdagingen bijgekomen die anders waren dan je rol in de Benelux? Dus meer landen overstijgen natuurlijk.
Zeker, het is sowieso echt wel een hele andere rol geworden ook. Het is denk ik ook heel anders om met verschillende landen te schakelen. Echt te kijken van hoe ga je een bepaalde campagne uitrollen in Spanje versus UK bijvoorbeeld. Het zijn echt wel hele verschillen. Je denkt soms van het is Europa.
Ja.
Maar daar zitten echt wel heel veel verschillen tussen. En ook qua consument. Dus we doen ook heel veel onderzoeken om te kijken van hoe gedraagt de consument zich in inderdaad een Parijs ten opzichte van Milaan. En dat is natuurlijk heel leuk om te zien en ook om op in te spelen van hoe kunnen we nou onze strategieën aanpassen om die consument per land echt te gaan bereiken. En dat vind ik wel erg leuk, ja.
Te gek, leuk. En heel erg afwisselend. Je noemde net al een heleboel verschillende dingen die bij jouw functie horen en ook de dingen die jij op een dag doet. Dat klinkt als veel afwisseling. Hoe zorg jij dat je in balans blijft als er zoveel verantwoordelijkheden zijn?
Dat vind ik denk een van de moeilijkste dingen wel die er zijn. Balans. Ja, ik denk dat iedereen daar wel mee struggelt. Hoe blijf je in balans? En dat vind ik eerlijk gezegd soms ook nog wel lastig. Ik ben daar wel bewust van, denk ik, dat ik het lastig vind. Dus mm-hmm. Dat probeer ik dan wel bewust dus ook keuzes
dat dan
wel
eerste
niet
stap.
In te maken. Precies. En ik probeer... ik hou bijvoorbeeld heel erg van wandelen. Dus ik vind echt, als je dit mij...
Dan zijn dit goede tijden, corona.
Ja, volgens mij is iedereen massaal aan wandelen. Ja. Als je dat 3 jaar geleden tegen mij had gezegd, dan had ik echt gedacht, wandelen, was dat nou voor iets sufs? Dan vroeg ik altijd of iedereen me overal wilde ophalen toen ik nog geen auto had. Want ik echt niet ging wandelen. Maar nu, ik vind het heerlijk. Dus echt wel mijn hoofd leeg. Ik heb ook na een lange werkdag, vooral want je privé en je werkplek is natuurlijk dezelfde plek. Dus even de schakel naar, even mijn werk loslaten, even rustig. Dat vind ik wandelen echt top. Lekker naar buiten, frisse lucht, muziek aan of soms helemaal geen muziek. En even tot rust komen. Dus ik denk dat dat voor mij echt wel iets is wat mij, wat mij in ieder geval helpt om een soort van schakel te vinden. Van ik heb nu gewerkt en nu ga ik tijd voor mezelf. Ik vind koken heel fijn om te doen. Ook gewoon lekker stom die courgettes gaan snijden. Ja. Om lekker even ook tot rust te komen. En verder, ik ben ook wel iemand die dus privé heel veel plant. Dus dan soms en vrijdagavond en zaterdagmiddag en zaterdagavond. Ja. Dus dat vind ik aan de ene kant geeft het mij ontspanning om leuke dingen te doen. En aan de andere kant plan ik dus ook wel eens bewust een weekend niks in. Dus dan zet ik letterlijk in mijn agenda niks plannen. om juist ook echt even tijd voor jezelf te pakken. Ja. En dat is denk ik onwijs belangrijk om echt aan jezelf te denken. En natuurlijk door die hele coronatijd zijn mensen denk ik nog bewuster geworden van hoe belangrijk een goede werk-privé-balans is. En voor mij is het in ieder geval ook wel echt weer een eye-opener geweest.
Ja.
Van denk ook gewoon aan jezelf en pak ook je momenten en pak ook zeker gewoon je pauzes. Want ik kan af en toe echt achter mijn laptop zitten en gewoon doorgaan. En soms moet je dan maar gewoon letterlijk in je agenda zetten. Ga even pauzeren.
Weg, ja, precies. Even weg van die laptop.
Ja.
Hey, en hoe voel jij het als je niet in balans bent?
Ben ik prikkelbaarder. Dus dan ben ik... En moe. Ik slaap dan ook slecht. Okay. Dus ik merk echt wel negatieve effecten als ik inderdaad niet in balans ben.
Ja, dus dat zijn soort van signalen.
Ja,
dat
absoluut.
Je denkt, en is het dan langer achter elkaar dat je dan denkt, dat iets aan doen?
Precies, dat is wel als het echt dagen of weken. Ik bedoel, 1 of 2 dagen als je niet in balans bent, dat kan je volgens mij wel prima aan. Maar als dat te lang duurt of je te weinig bezig bent met jezelf, dan merk ik dat ik 's avonds in bed ook nog in mijn hoofd met werk bezig ben. Of inderdaad dat je niet die pauzes hebt genomen overdag of gewoon de hele dag niet buiten bent geweest en letterlijk 3 stappen heb gezet.
Ja.
Koffie pakken terug, eten pakken terug.
Ja, dat soort smartwatches, die zijn dan confronterend. Ja. Als je ziet hoeveel stappen je op een dag hebt gedaan.
Inderdaad.
Is, heel anders dan hiervoor. En goed om daar zo bewust mee bezig te zijn. En mooi om te horen wat jou helpt om wel in balans te blijven. Je bevindt jezelf nu, mogen we wel zeggen, aan de top van de marketingwereld. Ik denk dat veel mensen daarvan dromen. En kun je ons iets vertellen en meenemen in hoe je op deze plek gekomen bent?
Zeker. Ik vind het ook wel grappig dat je dit zo zegt. Ik bedoel, zo ervaar ik het zelf.
Zie je
misschien
het zelf
ook
zo
helemaal niet.
Nee.
Aan de top van de marketing. Maar dat ook wel iets wat ik denk ik wel relatief kort geleden misschien pas gerealiseerd heb. Van ik ben 30 en ik mag eigenlijk best wel trots zijn op de dingen die ik heb bereikt. En dat doen heel veel vrouwen. Hè. We hadden het er laatst ook nog even over. Van vrouwen zijn natuurlijk heel erg geneigd als ze succesvol zijn om maar te zeggen van, ik heb geluk gehad. Of dat is gewoon zo op mijn pad gekomen. Ik ben er gewoon zo ingerold.
Ja.
En ik zeg eigenlijk ook altijd een beetje hetzelfde. Maar toch ben ik dus nu wel bewuster dat je gewoon trots mag zijn op de dingen die je hebt gedaan. Omdat ik heb er ook gewoon hard voor gewerkt.
Ja.
Ik bedoel, ik heb mezelf zichtbaar gemaakt op het werk. Ik ben degene die zelf met plannen, ideeën, oplossingen is gekomen. Dat heb ik wel gewoon zelf gedaan. Dat heeft niemand anders gedaan. Dat heb ik gedaan.
Ja.
Dus dat is denk ik wel...
En wat heeft je eerder tegengehouden?
Ja, dan voelde dat misschien een beetje als opscheppen of zo. Of dat ik het gewoon ook gewoon niet zo zag. Dat ik gewoon denk, ja...
Niet dat realisatiemoment van waar sta ik nu eigenlijk?
Ja.
Ik heb daarvoor moeten
Ja. doen. En ik denk wat misschien ook wel heeft geholpen, mijn verloofde. Rick, die zei laatst tegen mij dat hij mijn puurheid dus heel erg uniek vindt. Of echt een hele mooie eigenschap aan mij vindt. En mijn eerste reactie was eigenlijk van... Nou, dat is toch helemaal niet zoiets bijzonders... En later dacht ik eigenlijk van, nou, hoe vanzelfsprekend het misschien voor mij ook is. Ja. Eigenlijk zijn er heel veel mensen om mij heen niet puur of niet authentiek.
Nee.
Dus ja, eigenlijk had hij gewoon gelijk.
Ja.
Dat maakt mij misschien dan inderdaad uniek. Dat maakt mij in ieder geval Fleur.
Ja.
Want ik doe in ieder geval gewoon, ja... Wat ik denk, wat goed voelt en wat bij mij past. En ik wil ook helemaal niet terugkijken op mijn leven en dan denken van... nou, ik ben helemaal mezelf niet geweest. Of ik heb, weet ik het, bepaalde dingen niet gedaan. Of ik was mezelf, ik heb me anders voorgedaan. Dat wil ik ook helemaal niet.
Nee.
En ik denk dat we dat als vrouwen zijn dus sowieso best wel een beetje doen. Hè? Ons heel erg druk maken om wat anderen van ons vinden.
Ja.
Maar ja, als je gewoon een specifiek doel hebt of je hebt een droom voor ogen, dan moet je jezelf misschien ook gewoon afvragen, wat houdt me tegen?
Ja.
Houdt het me nu echt zoveel tegen omdat andere mensen er misschien wat van gaan vinden of dat ze het misschien raar vinden of dat ze het er misschien niet mee eens zijn of ja, ik weet niet wat het is. Ik denk dat dat ook wel iets bij vrouwen zeg maar gewoon is dat wij ja, ons zo druk maken om andere meningen, terwijl ja... Dan vinden misschien dadelijk 2 mensen van de 100 mensen het raar.
Ja.
En dan is dat nou het allerergste wat je kan overkomen. En waarschijnlijk zijn die 2 mensen ook nog helemaal geen leuke mensen. Dus ik denk dat we dat, dat ik me dat ook wel, dat ik dat vroeg ook meer deed. En dat ik nu gewoon denk van ja, ik ga toch serieus niet dingen niet doen. Omdat misschien iemand dat dan raar vindt. Ja, dat is ook maar een mening. Hè? Dat zijn ook helemaal geen feiten.
En wat heeft jou daartoe gebracht? Zeg maar, hoe ben je tot die realisatie gekomen?
Ja.
Ik zei, er kwam een moment en dat ik toen dacht, ja, fuck it.
Ja, ik denk ook wel gewoon dat je als je ouder wordt, dat je dan ook denkt van ja, wat maakt het ook allemaal uit.
Ja.
Er is ook zo'n onderzoek geweest, dat een volgens mij kwam ze uit Australië, dacht ik, een verpleegster. Die heeft een klein onderzoekje gedaan en die vroeg eigenlijk aan allerlei mensen die op het sterfbed lagen van, ja, waar heb je nou het allermeeste spijt van? En die zeiden dus allemaal dat ik niet mezelf was.
Ja.
En dan denk je, ja, dat is toch zo zonde van je tijd dat je gewoon jezelf niet bent.
Want, ja.
Ja, wat maakt het uit, weet je wel? Je wilt toch gewoon herinnerd worden door iets wat bij jou past, wat jou authentiek maakt. En het is zo belangrijk om gewoon je eigen pad te volgen. Dus ik weet niet of het bij mij echt een specifiek moment was van, oké, en nu ga ik dat niet meer doen. Ik heb het denk ik altijd wel geprobeerd. Maar hoe ouder je wordt, denk ik, hoe ja, meer scheid je eraan krijgt ook.
Ja. Ja.
Bij mij in ieder geval.
Ja, ja, heeft dat goed gewerkt, ja. En heb je, want ik denk dat heel veel mensen het wel zouden willen, maar dat sommige mensen het gewoon moeilijk vindt. Vrouwen die luisteren, die misschien denken, ja, hoe kom je daar? Hoe heb je dat zelfvertrouwen inderdaad? Om te denken van, hoe blijf je dicht bij jezelf? Hoe hoor je überhaupt wat je zelf wilt?
Ja.
Dat is soms moeilijk misschien om te onderscheiden van,
ja,
van het geluid van buitenaf.
Ja. Ik denk dat je soms ook maar gewoon moet doen en dingen moet ervaren. En ook gewoon, soms zijn dingen, vaak vinden vrouwen, veel vrouwen vinden het bijvoorbeeld ook heel spannend om zichzelf te laten horen. Hè? Dat ze jezelf zijn, maar ook jezelf te laten horen. Ik denk dat het ook een beetje gekoppeld is met elkaar. Als je gewoon jezelf vaker laat horen en je ziet, je krijgt daar positieve feedback op, dan denk je misschien ook van, hey, het werkt.
Ja.
Het werkt om gewoon mezelf te zijn.
Ja.
Dus ik zou ook zeker zeggen van, laat gewoon je visie en je mening horen als je dat op dat moment wil. Hè? Dus als jij in een meeting zit met je baas of met je manager, is ook gewoon een mens.
Ja.
En ga niet denken van, oh, mijn mening is niet belangrijk. Of, oh, het zal wel niet zo boeiend zijn wat ik wil gaan zeggen. Nou, ik wilde eigenlijk dit zeggen, maar weet je wat? Ik doe het wel de volgende keer. Nee, laat jezelf gewoon horen. Laat gewoon je mening horen. Want jouw idee of jouw suggestie of wat je ook wil zeggen is gewoon belangrijk. Want anders zat het niet in je hoofd.
Ja, echt die ruimte durven innemen.
Ja, doe het gewoon. Ik bedoel, we hebben allemaal die inner critic voice die gewoon heel negatief is. En
ja,
we zouden juist die andere stem veel meer moeten voeden.
Ja.
En die positieve gedachtes moeten voeden. En ja, ik denk iedereen vindt het wel spannend. Ik bedoel, ik heb ook wel eens dingen gehad dat ik dacht van, oh, ik wil eigenlijk dit zeggen, maar moet ik dit wel doen? En dadelijk vinden ze het raar. zeg het gewoon. Want eigenlijk ga je gewoon zien dat je er vaak wel voor beloond wordt. En dat het helemaal niet zo erg is om het te zeggen.
Ja, want je werd dus niet alleen beloond door je verloofde die het in ieder geval aangaf van... hey, ik waardeer jou zo erg omdat je zo puur bent. Maar dat je het ook al in werk gerelateerd is, werd je er ook in bevestigd. Dat
zeker.
Dat dus ook werkt.
Ja, en ik denk dat dat... ik heb denk ik wel altijd gewoon gezegd wat ik wilde zeggen. Dus soms vond ik, ook als ik ergens mee zat, weet je wel, ook in mijn werk, dat ik dacht van, oh, ik vind deze situatie helemaal niet relaxed. Moet ik hier wel wat van gaan zeggen? Zeg het gewoon. Ja. Ene keer heb ik het misschien niet op de meest subtiele manier verteld, of misschien juist te subtiel. Maar ik heb wel, denk ik, altijd gezegd, als ik of gewoon een heel goed idee had, dus meer werkgerelateerd, of gewoon ergens mee zat, mm-hmm. dat ik wel altijd dacht, trek gewoon je mond open. Ja. Zeg het gewoon. Want als je het niet zegt, je hebt er echt alleen jezelf mee.
Speak up.
Precies.
Ja, mooi. Mooi advies. En zijn er voor jou, als je terugkijkt naar de momenten in je carrière, je bent nog hartstikke jong, we doen het nu alsof je al aan het eind van je carrière bent, maar je zit er nog vol in. Zijn er cruciale momenten geweest of resources geweest die jou verder hebben geholpen?
Ja, ervaring denk ik. Ook fouten maken. Ik bedoel, ik heb wel echt een motto van fouten maken leer je. En je kan beter spijt hebben van dingen die je wel hebt gedaan dan spijt hebben van dingen die je niet hebt gedaan. Mm-hmm. Dus soms moet je maar gewoon dingen doen. En ook al sta je er nog niet helemaal achter, vind je het spannend, doe het gewoon. Natuurlijk, je onderbuikgevoel moet wel goed zitten, want die klopt altijd. Ja. Die heeft me nog nooit in de steek gelaten.
Ja.
Maar ook dat, soms moet je dat dus ook ervaren. Van oké, dit voelt eigenlijk niet goed. Ik doe het toch. En ja, je voelt
zie
het gelijk.
Ja.
Het klopt niet. Maar goed, dan heb je het ook wel weer soms gedaan. En soms moet je die fouten maken. Ja, ik denk, ik heb wel denk heel erg geleerd in de afgelopen jaren dat je keuzes moet maken. Dus dat je niet overal maar ja op moet zeggen en overal in moet gaan uitblinken. Kijk, dat doe ik nog steeds wel hoor. Ja, dat komt misschien ook wel vanwege mijn enthousiasme.
Ja.
Ik vind gewoon ook alles leuk en ik zie gewoon heel snel kansen en ik wil graag alles aanpakken. Maar voordat ik bij Puma werkte, werkte ik bij The Athlete's Foot. Wat ik zei, hè, die sneakerformule.
Ja.
En ik wilde echt in alles uitblinken. Dus ik wilde echt, overal wilde ik een 10 inhalen. Ik nam echt geen genoegen met een 7. En ik wilde echt overal de beste in zijn. Ja. En ik denk dat het goed is dat je die 10 wil halen, maar niet in alles. Je kan niet in alles uitblinken en overal maar in willen presteren. En ik werkte echt, ik werkte me daar best wel rot eigenlijk. Ik was echt elke dag aan het werk. Daar dus echt een slechte werk-privé-balans.
Oh ja.
In het begin in ieder geval, of in ieder geval na een tijdje. En ik had daar ook een verschrikkelijke reistijd. Dus ik ging elke dag 2 uur heen met de trein en met de bus en echt van deur tot deur. En 2 uur terug.
2 uur, jeetje.
Dus 4 uur per dag. Dus ja, dat is 20 uur bovenop je al meer dan fulltime werkweek.
Ja.
Als alles goed ging, hè. Want ik had natuurlijk ook onwijs veel vertraging met de trein. En ja, echt, het brak me op een gegeven moment wel echt op. Constant maar in die trein. En dan dus nog dat extreme perfectionisme en overal maar in willen uitblinken. En ik weet nog wel dat ik op een moment... er was een dag dat ik weer in die trein zat natuurlijk. Het was ook zo'n klein treintje. Zo'n stoptrein, weet je wel.
Ja.
Dat ik overal stop. Maar goed, maakt niet uit. En daar zaten 2 mannen in de trein. Ik denk dat ze 65, 70 waren en ze gingen lekker een dagje uit, zo lekker met pensioen. Ze gingen een dagje naar een museum of weet ik het waar ze heen gingen. En ze waren gewoon een beetje aan het filosoferen over hun leven en wat ze allemaal hadden gedaan in hun leven. En eigenlijk kwam het erop neer dat ze hun hele leven hebben gewerkt. Dus echt hun privéleven, die leidde daar gewoon onder. En nu pas eigenlijk, nu ze met pensioen waren, zaten ze dus lekker in de trein, lekker een dagje uit. En ze werkte 60, 70 uur per week, altijd weg van huis. En toen was ik dat verhaal aan het horen. En toen dacht ik, dat word ik. Dat
ik
ben ik. Dit ben ik al.
Oh,
ik ben 6, 27 of hoe oud ik toen ook was. En toen, dat was voor mij ook wel misschien zo'n eye-opening moment van... Wow, ik wil gewoon niet zo zijn. Ik wil gewoon thuiskomen als een leuke, energieke vrouw. Die spontaan is, die blij is. Die niet helemaal gesloopt is van een weet ik veel hoeveel urige werkweek. En ja, dat was voor mij denk ik wel echt een eye-opener. Dat niet per se maandag tot en met vrijdag in het teken moest staan van werk. En dat ik 's avonds niet kon sporten. Want oh, misschien zou ik nog moeten gaan werken.
Oh ja, wow.
En soms de weekenden dus ook nog wel. En toen dacht ik wel echt, joh, ik ga het anders doen. Dus wat ik toen heb gedaan is eigenlijk nog maar... Ik heb een soort van drie dingen voor me bedacht. Van, joh, ik ga me op drie dingen focussen de komende tijd. En that's it. Mm-hmm. Dus ik ga niet nog allemaal kleine sideprojectjes erbij doen. Ik ga gewoon deze drie dingen doen. Yeah. Die ga ik echt heel goed doen. En daar ga ik heel erg in uitblinken. Maar ik ga niet meer 100.000 dingen doen. En nou ja, wat gebeurde er? Ik was gewoon weer gelukkig. Ik was gewoon weer in balans. En ik haalde gewoon alsnog mooie resultaten. En alsnog... Ja, het was niet dat het bedrijf daardoor in één keer slechtere omzet of resultaten behaalde. Dus
nee.
Het effect was eigenlijk hetzelfde. En ik was dus gelukkiger en ik had minder stress. Ik was eigenlijk helemaal in balans. En dat zegt dus niets over mijn werkgever toen, want ik deed het zelf eigenlijk.
Ja,
vooral als marketeer denk ik ook. Je creëert je eigen werkdruk. Dus ik had een idee, wilde het gelijk uitrollen.
Ja.
Oh, een leuk projectje. Oh, dit kunnen we erbij doen. Oh, kunnen we dat nog erbij doen? Dus... Dat creëerde ik ook zelf, die werkdruk. Want ik vond alles leuk en alles belangrijk. En toen dacht ik, nee, drie dingen, die ga ik heel goed doen. En that's it.
Ja, heel mooi. Dus bedankt Random Strangers in de trein.
Precies,
die hebben het leven van veranderd. Nee, maar in ieder geval voor gezorgd dat moment, dat inzicht. Ik denk dat wat jij aangaf, ik denk dat voor heel veel luisteraars herkenbaar is. Dat moment dat je vooral zelf heel streng bent... En dat het niet per se je werkgever is die de druk oplegt.
Nee.
Het gaat erom dat jij beter je grenzen aan kunt geven... of dat je minder strenge eisen aan jezelf stelt, denk ik.
Absoluut.
Maar dat is dus bij jou gelukt. Om daar en dus heel erg te focussen op drie dingen. Om die drie dingen uit te kiezen en waar je dan goed in wilt zijn. Waarin je wilt excelleren.
Ja, en waar je ook echt het verschil mee gaat maken. En dat kan iets privé zijn, denk ik. Maar ik had het dan meer gekoppeld ook aan de organisatiedoelstellingen. Hè? Van oké, we willen dit en dit bereiken. Nou, daarvoor hebben we dit en dit nodig. En bij eigenlijk alles wat je doet... constant afvragen, oké, draagt dit bij, dit element, deze campagne, dit project bij aan die doelstellingen?
Ja.
Soms wel, soms droegen die hele kleine details bij, maar heel vaak ook niet. Ja, moet je het dan doen?
En daar kwam jij dus achter van, nee, dat hoeft dus niet. Nee,
ja.
Wat goed. En hoe is dat gegaan? Want je bevindt je nu op deze positie. Hebben mensen dat gezien, dat jij dus deze doelen stelde en heel veel focus had? Weet je wel, ben je daarvoor beloond omdat dat werd gezien? Of heb je daar zelf wat voor moeten doen?
Ja, dat werd wel gezien. Ja, ik denk dat dat ook wel gestimuleerd werd door de managers en de collega's die ik om me heen had. Ook zeiden van, oh, dit is zo vet. Kun je dit niet tijdens deze vergadering even laten zien? Dus dat ik ergens wel onbewust een beetje erin gestuurd werd.
Er werd wel een podium aan je.
Ja, zeker. Dus ik hoefde daar ook niet zelf heel erg voor te vechten van, kijk wat ik aan het doen ben. Het werd wel gezien, gelukkig.
Ja,
ja, want ik weet inderdaad niet of ik dat dan zelf... Nou, misschien ook wel.
Want ik denk dat veel mensen... dat te horen krijgen, in ieder geval veel vrouwen... horen ook van de luisteraars uit berichten van... dat jezelf zichtbaar maken, dat iets is wat bij veel vrouwen... een beetje tegen de natuur ingaat. Omdat je denkt van, nou, waar we het net al over hadden, die bescheidenheid... en weet je doet het gewoon en je hoopt ook dat dingen gewoon gezien worden. Maar wat als het nou niet gezien wordt? Het kan best zo zijn dat jouw leidinggevende of manager of directeur... dat die focus heeft op andere dingen... Weet je wel, en het gewoon niet ziet.
Ja, een hele goede denk ik. En ik denk dat we daar als vrouwen zijnde ook inderdaad... Wij zijn heel goed om ons te focussen op ons werk en op de inhoud van ons werk. Dat is echt dat vrouwen zijn daar heel erg mee bezig. En dus heel erg, we moeten de beste zijn in ons werk. Maar we moeten eigenlijk veel beter worden in netwerken. Juiste mensen om je heen verzamelen. Jezelf zichtbaar maken. Nieuwe mensen ontmoeten. Kijk, ik vind het best wel leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en te netwerken en te sparren met anderen. Maar ik weet dat sommige vrouwen dat best wel lastig vinden. Dus ja, ik zou echt zeggen, probeer je soms iets minder op de inhoud van je werk te focussen. En iets meer op het netwerk en de relaties bouwen ook. Want je krijgt ook gewoon veel meer voor elkaar.
Ja.
Of het nou klanten zijn of collega's. Maar als jij een relatie hebt, krijg je meer voor elkaar. En dan maar een keer iets minder gelikte PowerPoint die toch maar voor intern gebruik is voor een hele simpele interne update waar echt niemand het uitmaakt dat jij een hele strakke layout hebt gemaakt. Ja. Dat zijn dan dingen die je denkt, oké, daar ga ik ietsje minder tijd aan besteden, want dit zijn dus niet die hele belangrijke dingen die ik goed moet doen. En ik ga iets meer naar buiten, iets meer mezelf zichtbaar maken.
Ja, en dus waarschijnlijk ook, want dat was waar we het net eerder over hadden en waarvan jij ook zo eigenlijk trots zijn op waar je staat.
Ja.
En dat dus ook met anderen delen. Want inderdaad, het gesprek kun je hebben, maar ook moet je dan nog kunnen delen met wie jij bent, waar je voor staat, wat je kan,
ja,
wat voor resultaten je al hebt bereikt.
Het helpt gewoon andere mensen. Hè? Dus ook al doe je het niet voor jezelf, ook al vind je het zelf misschien ongemakkelijk of een beetje opschepperig om te delen. Echt geen één man die dat vindt. Hè? Maar wij vrouwen vinden het opschepperig.
Ja.
Dus ook al doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor die andere vrouwen.
Ja.
Want het werkt. Delen werkt. Andere vrouwen zien dan, oh, zo en zo is het gegaan. Oh, dat moet ik ook doen. Of doe het dan in ieder geval om andere vrouwen te zien.
Ja, precies. En in die end, misschien kun je er ook de organisatie ermee helpen. Stel dat jij onbenut potentieel hebt en je denkt, ik kan nog veel meer. Als je dat met de juiste mensen bespreekt, dan help je hen daar misschien ook mee. Dus dan kun je nog een soort van het aan jezelf verkopen. Hè, vanuit die bescheidenheid, dan doe ik het niet eens voor mezelf, maar dan help ik ook nog eens de organisatie ermee.
Ja, mooi.
Mooie adviezen en mooi om een beetje meegenomen te worden in op jouw pad. En toffe dingen die je zegt net, je zit 2,5, 3,5 jaar bij Puma.
Ja, 2,5, kleine 3 jaar nu. Ja.
En je bent dus nu alweer doorgegroeid. Je hebt dus recent die promotie gemaakt, echt te gek. En je hebt binnen Puma de Puma Academy opgericht. Kun je me wat weer vertellen over het doel van die Academy?
Nou, daar kan ik echt uren over praten.
Heerlijk.
Ik zou dat een beetje kort houden. Nee, de Puma Academy is een female empowerment platform wat we 2 jaar geleden ongeveer nu hebben ontwikkeld. En dat hebben we echt ontwikkeld om de empowerment van jonge vrouwen te bevorderen. En echt dus ook naar een hoger level te tillen. En echt door hen te educaten op onderwerpen die tijdens hun studies niet aan bod zijn gekomen of op dit moment aan bod komen.
Mm-hmm.
En Puma die staat daar ook wel echt voor. Dus we hebben 4-5 jaar geleden de campagne Do You gelanceerd met Cara Delevingne. En Do You, dat stond echt in het vinden van de kracht en de power van jezelf. Dus met de slogan The only way to be you is to do you. En moedigde dus meisjes en jonge vrouwen aan om zich daarop te focussen. En 2 jaar geleden dachten we eigenlijk in de Benelux van, joh, hoe kunnen we nou al die toffe vrouwen-events die we al wel organiseren, al die talks die we doen met vrouwen, voor vrouwen, hoe kunnen we dat nou naar een nog breder platform tillen? En toen is eigenlijk de Puma Academy ontstaan om echt vrouwen te helpen in persoonlijke groei en ontwikkeling. En dat hebben we dus gedaan door gratis masterclasses aan te bieden. We hebben nu 2 semesters gedaan. En elk semester hebben we gedaan met 3 getalenteerde vrouwelijke experts. En die hebben dan 9 masterclasses gegeven. En dat waren allerlei verschillende thema's. Dus het eerste semester stond het in het teken van relax, hoe om te gaan met stress en social media pressure. En het tweede semester stond in het teken van jouw first steps to the top. Dus echt meer op carrièregebied, ontwikkelen van je skills, ontdekken van je potentieel. En dat is eigenlijk niet alleen iets wat Puma heel belangrijk vindt, of wat ik heel belangrijk vind dat we dat ontwikkeld hebben. Maar we zagen eigenlijk dat er ook heel veel behoefte aan was. Dus we hebben verschillende onderzoeken gedaan of gevolgd. En daaruit blijkt bijvoorbeeld dat 1 op de 5 vrouwen te maken heeft met burn-out klachten.
Jeetje.
Ze voelen zich structureel gehaast, last hebben van keuzestress, prestatiedrang.
Helemaal,
daar heb je net allemaal over gehad.
Ja.
Maar bijvoorbeeld ook de Gen Z-generatie. 98% van de Gen Z-generatie, dat was een onderzoek van Vice, die gaf aan dat ze zich eigenlijk tekort gedaan voelen in het onderwijs. 98%.
Jeetje.
En dan met name financial skills, creative thinking skills en personal skills. En aan de ene kant, 98%, dan denk je, dat is bizar. Maar aan de andere kant, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb nooit les gekregen op school in persoonlijke ontwikkeling. Of hoe ga je een goede werk-privébalans creëren.
Ja, precies, al die dingen waar je eigenlijk tegenaan loopt in het leven.
Ja.
En iedereen, die leer je niet. Ja,
moet je onderhandelen, moet je carrièreplanning opstellen. Echt zoveel thema's die gewoon niet aan bod komen. En toen dachten we wel echt van, joh, met de Puma Academy kunnen we daar echt verandering in brengen.
Ja, te gek.
En daar hebben we dus nu 2 hele succesvolle semesters voor gehad. En ook gewoon heel veel leuke reacties van gekregen. Het is echt best wel een PR-waardig iets ook geworden. Bijna een beetje een begrip, hè, onder vrouwen nu in Nederland.
Ja.
Dat we echt, ja, gewoon als merk zijnde, als sport, lifestyle merk zijn, is het natuurlijk best wel uniek dat je dan zoiets doet voor je consument.
Zeker.
En dat je ze daarmee wil helpen. Dus ja, heel tof dat we ook zoveel publiciteit hebben gekregen. Door allerlei verschillende vrouwenplatforms. Maar ook van mannen, moet ik zeggen, hoor. Ik heb ook best veel mannen gehoord. Misschien zijn ze gewoon een beetje jaloers.
Ja.
Maar die zeiden echt van, joh, dit is echt tof. Ook tof dat we dit alleen voor vrouwen doen, zeg maar.
Nee, en er worden echt super mooie talks worden gegeven. Heel leerzaam. En ja, te gek dat gratis te volgen is, dat je daarvoor kunt inschrijven.
Ja, je hebt ze ook gekeken, toch?
Ja, zeker.
Leuk.
En ik kijk uit, komt er een derde semester?
Zeker, zeker.
Gek.
Maar goed, dat heb ik nu een beetje loslaten.
Ja.
Want ja, ik zit natuurlijk nu niet meer in mijn Benelux-school, maar ik blijf zeker betrokken vanuit de zijlijn.
Ja. Te gek. Nee, ja, heel bijzonder wat daarin allemaal wordt gedeeld door alle experts die daar langskomen. En heel bijzonder, denk ik, vanuit Puma dat er een soort maatschappelijk gat wordt gevuld. Want dat is eigenlijk wat je net aangaf, hè? Die 98% van de jongeren die aangeven van we missen bepaalde informatie op school. Nou, ik denk dat ook alle luisteraars dat herkennen van ja, je mist bepaalde dingen die je niet leert. En dat schoolsysteem verandert maar heel langzaam. Dus dan is denk ik heel fijn dat er ja, dat Puma in dat gat springt en vrouwen verder helpt.
Ja, dat is gewoon onwijs tof. En ik heb ook zoiets van, we moeten hier ook echt mee doorgaan. Er komt gelukkig een derde semester aan. Dus dat is heel tof. En ik moet zeggen, het is voor mij ook wel een soort van eigen passieproject geworden. Ik ben natuurlijk begonnen met het team, met een bureau, om echt dit helemaal uit te werken van A tot Z. En echt vanuit mijn visie, vanuit Puma. Dus ik deed het natuurlijk echt vanuit Puma. Waarom past dit platform bij Puma? Waarom past het bij de kernwaarden? Waarom is het goed voor Puma? Dus heel erg begon ik vanuit Puma. Alleen na het kick-off event, we hadden dat in november 2019, was het eerste kick-off event, zeg maar. Dus het was echt een PR-waardig event ook.
Ja.
En toen kwam ik thuis en ik was natuurlijk gewoon helemaal energiek en net echt zo'n stuiterbal. En dat ik echt dacht van, oh, dit is zo geweldig wat we allemaal voor die vrouwen hebben gedaan. En zoveel enthousiaste reacties. En ja, je krijgt zoveel, überhaupt dat je met zoveel vrouwen, toen kon het nog, in één ruimte zit. En toen dacht ik echt, nou, dit is zo leuk. En eigenlijk wat ik toen voelde, dat was gewoon passie.
Ja.
Dat was echt
toen
passie.
Toen voelde je hem. En was dat het eerste moment? Want ik zie het ook aan je. Je gaat helemaal stralen en je krijgt helemaal energie ervan. Was dat het eerste moment dat je echt voelde dat je voor dit onderwerp
die... Ja, dit was absoluut het eerste moment. Want ik was natuurlijk wekenlang al bezig met dit project. Maar toen het eindelijk tot leven kwam tijdens zo'n event met experts, met zoveel vrouwen. Toen dacht ik echt van, oh, ik heb gewoon de passie om ook andere vrouwen te helpen. Dus supporten, te inspireren. En het is gewoon niet alleen belangrijk voor mij, zeg maar, als werknemer van Puma, maar ik vind dit gewoon persoonlijk echt belangrijk. Persoonlijk echt een heel belangrijk onderwerp. En toen voelde het denk ik ook iets minder aan als werk. Dus het werd echt een soort passieproject. En ik werd denk ik nog gemotiveerder om er ook een succes van te maken.
Ja.
En het scheelt natuurlijk ook. Ik deed natuurlijk op de achtergrond van alles door te organiseren. Maar op een gegeven moment werd ik ook het gezicht van Puma, zeg maar, door de events te hosten, de moderator te zijn, de schakel eigenlijk tussen de student en de expert. En omdat ik dus zelf ook zichtbaar werd, realiseerde ik me denk ik ook dat ook mijn verhaal de moeite waard was om te delen en dat ik ook andere vrouwen kon helpen en supporten. En
daarom echt een female boss.
Ja, ik denk dat het gewoon super belangrijk is voor iedereen wel, hoor. Om een soort van passieproject te vinden in je leven of in je werk. Of
waar je helemaal aan op gaat.
Ja, daar krijg je zoveel voor terug. En het is zo leuk om daar gewoon x van je tijd aan te besteden, zeg maar. Of dat nou inderdaad voor je werk is of privé. Ik bedoel, kijk wat jij doet, weet je wel. Dat is super tof dat je dit gewoon opzet. En ja, dit is echt wel vanuit passie ontstaan. Dat weet ik zeker.
Ja. En heel mooi dat je zelf daarbij ook bewust werd dat je zelf een inspirerende rol had en hebt op dit moment.
Ja.
Door jezelf zichtbaar te maken.
Ja, en ook dat ging een beetje automatisch, zeg maar.
Ja.
Het was niet eens het doel. Maar doordat het zo liep, besefte ik me dat dat ook gewoon de moeite waard is.
Dus echt put yourself out there. zeg maar voor jezelf, maar ook om een ander mee te helpen. Ja, te gek. Fleur, ben jij tijdens je werk wel eens bewust gemaakt of geworden van het feit dat je een vrouw bent?
Nee, ik denk het niet. Gelukkig maar.
Ja.
Ik heb denk ik altijd wel geleerd dat je altijd je best moet doen. En ja, ik heb gelukkig nooit echt bewust ervaren dat ik er harder voor moest werken. Terwijl dat statistisch misschien natuurlijk wel zo is.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat je dat dan misschien onbewust al wel doet. Dat je dus onbewust toch net dat stapje harder zet. Maar ik denk wel dat het heel goed is dat we elkaar er bewust van maken. Ik denk ook dat het goed is om mannen daar ook vooral bewust van te maken. En niet alleen vrouwen, want het gebeurt gewoon wel.
Ja.
En ik ken genoeg verhalen van anderen waarbij het wel is gebeurd. En ik vond het ook heel krachtig toen we halverwege maart was dat, denk ik, toen die quote text me when you get home overal gedeeld werd door echt elke vrouw, jonge vrouwen, oude vrouwen. Ik denk dat iedereen deze zin echt gelijk snapte.
Ja.
En we hebben natuurlijk allemaal dat neptelefoontje in de hand gehaald en die sleutel. En nou, echt al die voorbeelden die erin stonden, toen dacht ik echt, ja, dit herkent iedereen. En ik denk dat het juist dan dus belangrijk is om niet alleen vrouwen daarin te educaten, maar ook jonge jongens bewust te maken van, joh, kijk wat voor impact het heeft. Hè? Als jij het zo grappig vindt om met je vrienden op die toeter te drukken in de auto midden in de nacht. Of als jij een meisje aanspreekt op straat of wat dan ook. Dus ik denk wel dat het heel goed is dat we daar elkaar bewust van maken. Of misschien ook meer voorbeelden laten zien in de praktijk. Dat sommige vrouwen dus wel benadeeld worden. Ik weet nog wel dat ik vroeger bijvoorbeeld, ik was vroeger altijd heel erg dol op grapjes en moppen en trucjes en raadseltjes en zo. En ik had ook een boekje met raadseltjes en met grapjes erin. En in een van die raadsels, die waarschijnlijk ken jij hem wel, die was een man en zijn zoon krijgen een erge auto-ongeluk. En de man overlijdt ter plekke, de zoon wordt naar het ziekenhuis gebracht, rechtstreeks operatiekamer in. En de chirurg kijkt naar de jongen en die zegt, ik kan deze jongen niet opereren. Het is mijn zoon. Rara, hoe kan dat? Nou, volgens mij is echt iets van 85% of zo die echt het antwoord geeft van, hij is een geadopteerde jongen. Het is een zoon van een homostel. De moeder is vreemd gegaan. Die chirurg is zijn echte vader.
Ja.
En er is dus maar een heel klein percentage die het goede antwoord geeft.
Ongelooflijk.
En dat is dus gewoon dat de chirurg de moeder van die jongen was. En ik weet dus nog wel dat ik als kind zijnde, dat is een heel raar raadseltje vond. Dat ik het ook helemaal niet snapte. Dat ik dacht, wat is hier nou grappig aan? Het is toch gewoon heel logisch dat die moeder de chirurg is. Dus gelukkig dat ik als kind niet die rolverdeling zeg maar zo zag. Maar ik denk dat soort dingen, het feit dat dus zo'n 85% het verkeerde antwoord geeft, heeft dus ook weer met educatie te maken.
Ja, het beeld dat de maatschappij heeft.
Ja, precies. Dus ik denk wel dat het onwijs belangrijk is dat we ons er meer bewust van zijn. Ja, dat deze verschillen er zijn. Ik vertelde jou net ook, voordat we in gesprek gingen met elkaar, dat ik laatst bij de notaris was voor mijn huwelijkse voorwaarden. Omdat Rick heeft ook een eigen bedrijf, dus moest alles vastleggen. En dat hij dus vertelde dat echt dus tot echt een paar jaar geleden, 1957, 58, dat vrouwen gewoon niets te zeggen hadden over hun eigen erfenis. Dat de man gewoon bevoegd was om die beslissingen te maken.
Zo recent.
Bizar. En 20 jaar later was het volgens mij nog wat aangescherpt, die wet. Waardoor dit eigenlijk pas echt ging gelden. Dus daarvoor was het wel in theorie, maar in de praktijk mocht de man alsnog beslissen.
Ja.
Dus pas in 1978 dat de vrouw over haar eigen geld en goederen mocht beslissen. Ja, dat daarvoor gewoon de man die beslissing maakte. Dus het zit ook gewoon in onze geschiedenis.
Ja.
En niet alleen omdat het zo was of omdat we ons zo hebben gedragen. Het was gewoon de wet. Het was gewoon de wet die dat zei. Dus die verschillen, die komen natuurlijk ergens vandaan. En het bewustzijn daarvan. En ik denk dat we daar dat gewoon stap 1 is. En dat we er met z'n allen gewoon wat aan moeten gaan doen. En zorgen dat we gewoon veel meer die gelijkenis krijgen.
Ja, ja. En inderdaad, wat je ziet, hè, al die nasleep van alles, hoe het al qua wetgeving was ingericht. Maar ja, inderdaad, mooi wat je zegt, de bewustwording daarvan krijgen. En dus ook in gesprek gaan daarover. Ben je daar wel eens in gesprek over gegaan met een collega?
Oh ja, zeker. Ik denk ook wel met bijvoorbeeld ook het financiële aspect. Hè? Dus heel veel vrouwen vragen bijvoorbeeld niet om salarisverhoging. Ja. Dat merk ik ook wel om me heen. Niet per se bij mijn huidige collega's, maar dat heb ik wel in het verleden gemerkt. Dat sommige vrouwen dat dan toch heel spannend vinden. Ja. Terwijl mannen dat veel makkelijker kunnen.
Ja.
Dus ook dat is trouwens heel krom, want ik bedenk ik me nu. Want die vrouwen die moesten natuurlijk, die mochten vroeger niks over hun geld vertellen.
Ja.
Maar die vrouwen leven statistisch gezien langer dan mannen.
Met dus, minder geld dus.
Met minder geld. Maar en zij moeten uiteindelijk dan toch die beslissing maken.
Ja.
Wat er met die erfenis en dergelijke gebeurt. Dus het is gewoon super belangrijk ook om gewoon bewust te zijn van je financiële situatie. Maar dus ook gewoon te onderhandelen.
Ja.
En gewoon je mannetje te staan, dat is ook weer zo'n uitspraak. Ja. Ik wil het zeggen, maar ik denk, dat is ook wel een beetje gek.
Ja, want het scheelt heel erg. Hè? Want ik heb ook een staatje gezien, een tabel waarin een man en vrouw werden vergeleken. Die allebei jong waren aan de start van hun carrière. Bij de eerste of tweede baan begonnen met hun functie. En de man onderhandelt wel en de vrouw onderhandelt niet. En de man onderhandelt, er wordt meestal gezegd, bij onderhandelen is er altijd wel iets van 5% ruimte om te onderhandelen. Die jongen doet dat en die heeft dus de rest van zijn leven, als hij het verder niet meer zou onderhandelen, scheelde het €3 ton met het meisje. En ze hebben dus onderzocht, stel dat hij ieder jaar een beetje gaat onderhandelen en het ene keer is het iets meer procent, andere keer iets minder, dan is dat een verschil van 1 tot 2 miljoen. Wat natuurlijk bizar is, maar dat zijn gewoon de kleine stapjes. En ik denk dat we er zo naar moeten kijken van, het betekent in die end heel veel. En een ander doet het ook, dus waarom zou je het zelf...
Ja, doe het gewoon, weet je. Soms zeggen dan vrouwen, ja, maar ik zit met bepaalde schalen, zit ik vast. Of allerlei redenen. Dan nog kun je het vragen. Er zijn altijd uitzonderingen. Je kan trouwens ook onderhandelen over andere voorwaarden. Hè? Een auto, vakantie, trainingen, cursussen. Er zijn heel veel andere dingen, maar onderhandel gewoon altijd. Ik wil grappig dat je dit voorbeeld geeft, want het schijnt ook bijvoorbeeld zo te zijn. Mannen kunnen die bluffen gewoon meer, denk ik.
Ja.
Ook met solliciteren. Volgens mij solliciteren mannen al als ze 50% of 60% aan de functie-eisen voldoen.
Ja.
En bij de meeste vrouwen is dat 100%.
Ja, bizar.
Dus dat zegt ook alweer dat perfectionisme of ik weet niet wat dat is bij vrouwen, die willen dan inderdaad voelen zich bezwaard om te onderhandelen, voelen zich bezwaard als ze niet aan alle eisen voldoen. Terwijl mannen doen het ook gewoon.
Ja,
dus laten we wat van die mannen leren.
Heel goed, heel goed, heel goed. Mooi advies. Je bent nu marketing manager van Europa bij Puma. En al een hele mooie positie. Dus je denkt van, dit is misschien wel je eindstation, maar je bent ook nog hartstikke jong. Dus ik ben heel benieuwd, waar droom jij nog van?
Ja, waar droom ik nog van? Nou ja, ik liep laatst bij ons door een park waar ik heel vaak wandel. En ik zag daar een meisje en ze was best wel een beetje down. Je zag gewoon dat ze niet echt gelukkig was en dat deed me gewoon best wel wat. En toen liep ik een stukje verder. Ik denk 10 minuten later zag ik ook weer een meisje zitten. Met echt een beetje met de handen letterlijk in het haar aan het water. En toen dacht ik wel, oh, wat zijn er toch veel mensen gewoon niet happy. En toen dacht ik, het zou toch heerlijk zijn als we allemaal gewoon happy zouden zijn. En daar gaat het eigenlijk toch allemaal om. Dat je gewoon happy bent en dat je gewoon leuke dingen doet. En gewoon je omringt met fijne mensen. En toen dacht ik, ik zou er eigenlijk gewoon wel meer mee willen doen. Wat ik ook met die Puma Academy heb gedaan, is gewoon zorgen dat je goed in balans komt, dat je je bezighoudt met persoonlijke ontwikkeling en groei, met uiteindelijk natuurlijk dat resultaat dat je gewoon happy bent.
Ja.
Dus daar, dat is voor mij zo'n passieproject geworden, dat ik eigenlijk nog wel iets meer jonge meiden of jongens, mensen gewoon zou willen helpen in het vinden van geluk.
Ja.
Dat zou ik wel heel tof vinden of ik dat, op welke manier ik dat dan ook zou willen doen. Maar als ik echt een beetje mijn droom zou moeten zeggen, dan misschien moet ik wel een soort eigen academy beginnen. Geen idee, maar iets meer op dat vlak, dat lijkt me echt fantastisch. En het ook gewoon moeten stoppen om onszelf zoveel aan te trekken van anderen. Hè? Ik bedoel, dat doen we als jonge meiden natuurlijk ook zo erg. En dat we zijn natuurlijk ook de enige soort op aarde die schaamte kent. Er is geen een ander die schaamte kent. Dus we moeten er ook gewoon mee dealen, denk ik. Ja. Maar het zou wel heel lekker zijn dat we ons gewoon niet meer zoveel aantrekken van wat anderen vinden. Of gewoon iets minder bezig zijn met ons uiterlijk. Ik bedoel, social media werkt natuurlijk ook niet echt heel erg mee. Hè, dat we ons maar blijven vergelijken met onmogelijke mensen. Foto's eigenlijk, die vaak niet eens reëel zijn. Ik bedoel, als je straks op je sterftebed ligt, dan denk je echt niet van, nou,
wat toen, vond ik toen goed op die foto?
Ja, wat stond ik toen? Oh, toen was ik 5,5 kilo dunner. Toen kon ik die broek aan. Ja, dat is echt niet wat je bij is gebleven.
Nee.
Wat blijf je bij? Dat je leuke dingen hebt gedaan. Dat je je hebt omringd met mooie, leuke mensen. Dat je gekke avonden in je woonkamer hebt gedanst. Omdat je een paar wijntjes te veel op hebt. Dat je bent gaan reizen. Weet je wel, dat zijn dingen die bijblijven. Dus dat zou ik wel eigenlijk nog meer willen stimuleren. Van jongens, laten we alsjeblieft even dat uiterlijk en wat anderen van je vinden, wat meer vergeten. En laten we met z'n allen wat meer focussen op de inhoud en wie je bent en gewoon gelukkig zijn.
Ja.
Het lijkt me zo tof als je daar nog wat meer mee zou kunnen doen.
Ja, waanzinnig. Heel mooi verwoord ook. En inderdaad, dat dichter tot jezelf kunnen komen doordat je de ruis eromheen eigenlijk een beetje weghaalt. Ja, wat mooi. Het zou heel veel brengen, denk ik, voor de wereld. In ieder geval voor vrouwen, denk ik, in ieder geval heel erg herkenbaar. Heb jij nog een leuke boekentip of iets wat jou heeft geïnspireerd? Iets wat je recent hebt gelezen of gezien?
Wat een heel tof boek is, dat is Invisible Women. Dat boek gaat eigenlijk over de wereld waarin we leven. Dat die wereld echt is ontworpen voor en door mannen.
Mm-hmm.
Wereldwijd gebruiken we dus echt data die verzameld is door mannen. Maar er wordt eigenlijk heel weinig rekening gehouden met het vrouwenlichaam en het dagelijks leven van vrouwen. Dus dat gaat echt van autogordels die zijn gemaakt voor mannen. Waar geen rekening is gehouden met borsten bijvoorbeeld.
Ja.
Met de vorm van je figuur. Andere spieren hebben vrouwen, andere lichaamsbouw. Tot aan spraakherkenning van hogere vrouwenstemmen. Hè, die gewoon niet gepakt wordt.
Ja.
Telefoon, ik weet niet hoe jij het ervaart. Maar ik vind het super irritant. Om met één hand kan ik gewoon niet goed typen.
Nee.
Gemaakt voor een mannenhand. En het beste voorbeeld zijn denk ik wc's. Waarom staan er rijen voor een vrouwen-wc en niet voor een mannen-wc? Dat is niet. Ze hebben dus wel nagedacht, hè? Dus die ruimtes zijn even groot. Dus een mannen-wc en een vrouwen-wc is even groot. Alleen ze hebben dus niet nagedacht dat het voor een vrouw gewoon langer duurt. Die hebben niet van die pispakken. Nee, die moeten eerst kijken welke toilet niet bezet is. Die moeten de deur open doen. Ja. Hebben nog een vrouwelijks maandelijks probleempje. Dus vaak de kinderen gaan mee. Er zijn zoveel andere redenen waarom een wc-bezoek langer duurt.
Ja.
Maar architecten die vinden het dus schijnbaar heel moeilijk om daar rekening mee te houden.
Ja.
Dus dat zit allemaal in dat boek. Dus dat we eigenlijk dus leven in een wereld die ontworpen is voor en door mannen. En het gaat dus ook heel erg over oude gewoontes. En dat mannen dus echt de norm zijn en vrouwen eigenlijk de afwijking.
Ja.
Dus ik vind het wel super interessant om te lezen. En vooral ook er bewust van te zijn. Dus niet zoveel te klagen van, ach, kijk hoe zwaar we het allemaal hebben. Maar vooral te kijken van, wat kunnen we er tegen doen?
Te gek, daar gaat het boek ook over dus. Wat mooi. Oké, dus het boek Invisible Woman van Caroline Criado Perez is dus echt een must-read.
Absoluut.
Te gek. Fleur, oh my god, in dit gesprek zit gewoon vol wijsheden en learnings. En ik ben zo benieuwd wat jij nog meer gaat doen. Want kijk wat je nu allemaal hebt meegemaakt. En dingen die je over jezelf hebt geleerd en over je omgeving. Ik ben heel benieuwd wat je verder nog meer gaat doen. En waar ik ook benieuwd naar ben is, voor ons ben jij dus een echte female boss. Van wie zou jij haar verhaal nou nog willen horen?
Ja, dat zijn nog onwijs veel vrouwen. Maar misschien is het wel leuk om een van de drie experts van de Puma Academy te vragen. Die misschien ook wel haar verhaal wil delen. Ebeli Sobol, zij is oprichter van hashtag Workmode. Zij verhuurt dus echt die coworking spaces voor vrouwen. Heel tof verhaal heeft zij. Maar Hanan Abaidi, ook een onwijs toffe powervrouw, founder van Feedback Agency. Ze helpt echt bedrijven met meaningful business strategies eigenlijk. En Nancy Polion, ook echt een powervrouw, founder van Branded You. En haar doel is ook echt om meer vrouwen aan de top te brengen. En daarnaast helpt zij mensen om hun carrière te versnellen door middel van personal branding. Dus echt drie fantastische vrouwen. Ik vond het echt heel leuk om met hen te werken. En ik denk dat zij alle drie echt een onwijs inspirerend verhaal hebben.
Te gek.
Dus daar zou ik wel graag zelf het verhaal ook nog van willen horen.
Leuk, waanzinnig. Ja, en leuk. Zij waren de experts bij de Puma Academy in semester 2 dit jaar. Die is nog terug te zien. Dus als mensen zich nog willen inschrijven, dan kan dat nog via de Puma website. Linkje staat ook op de Instagram van Female Boss, maar kan ook via pumaacademy.nl bereikt worden. Daarop kunnen jullie inschrijven. In ieder geval nog de expertsessies terugkijken van deze toffe vrouwen. Maar ook leuk natuurlijk om meer van hun verhaal te horen. Persoonlijke verhaal ook in de podcast. Dus dankjewel voor deze mooie tips. Ik wil je heel erg bedanken voor je persoonlijke verhaal en alles wat je heel open hebt gedeeld met ons. Ik denk echt, als ik voor de luisteraars ook spreek, echt super leerzaam en allemaal waardevolle bagage voor ons om weer mee te nemen. En ik ben heel benieuwd wat je in de toekomst gaat doen, dus we gaan je volgen.
Superleuk. Jij heel erg bedankt voor de uitnodiging. En ik denk dat er nog heel veel andere leuke vrouwen verhaal gaan delen. Dus ik ben ook super benieuwd en ik ga ook jou lekker in de gaten houden.
Top, dankjewel.
Jij ook.
Heb je genoten van deze podcast? Ik zou het te gek vinden als je een review achter zou willen laten en je je via Apple Podcasts abonneert op deze show. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen inspireren, motiveren en waarderen. Alvast bedankt en tot snel!